De schriftlezing vanmiddag vindt u in Gods woord in de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus, daarvan het zesde hoofdstuk. De schriftlezing is 1 Timotheus 6. Daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord in 1 Timotheus 6, te beginnen bij het eerste vers. De dienstknechten, zovelen als er onder het juk zijn, zullen hun heren alle eer waardig achten, opdat de naam Gods en de leer niet gelasterd worden. En die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten omdat zij broeders zijn, maar zullen hen te meer dienen omdat zij gelovig en geliefd zijn, als die deze weldaad mededeelachtig zijn. Leer en vermaan deze dingen. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin is. Wijk af van de zulke. Doch de godzaligheid is een groot gewin, met vergenoeging. Want wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen en jaag na gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid, strijd, den goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, die alle dingen levend maakt, die en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus, welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Here, de Koning der Koningen en Here der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, welke geen mens gezien heeft, nog zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht. Amen. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op de levende God, die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende zijn en gemeenzaam, leggende voor zichzelf weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap, dewelke sommige voorgevende zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen. Tot zover deze schriftlezing. Gemeente, in Utrecht wordt al het muntgeld voor ons land gemaakt. Dat gebouw waar dat gebeurt, dat staat bekend als de munt of als rijksmunt. En daar staat een mooi opschrift boven de deur. Daar staat: het geld hieruit metaal verkregen, zij nooit ten vloek, doch steeds ten zegen. En dat is een mooie wens. Mogen het geld ten zegen zijn. Ja, want iedereen weet dat in de maatschappij geld nodig is. En met geld kun je goede dingen doen. En toch. Onze jongeren, die weten het wel. Je geld is zomaar op en dan vind je het wel fijn als je wat meer zakgeld zou krijgen. Of onze ouderen. En zeker in een tijd als de inflatie toeneemt, ja, dan wil je toch wel graag wat loonsverhoging hebben. Die begeerte naar meer en ja, wat een problemen kunnen daaruit voortkomen en ook zonden. We lazen daarover in de brief van Paulus aan Timotheus. In hoofdstuk 6 vers 9 staat: wie rijk wil worden, valt in verzoekingen en in de strik. Nou, dan gaat het over de begeerte naar rijkdom. Niet tevreden, meer willen hebben. Begeerte naar rijkdom, naar macht. Dan zit er de gedachte achter dat je met geld alles kan maken, alles te bereiken is. In het volgende vers wordt dat trouwens geldgierigheid genoemd. Het woord gieren, daarin zit begeren. Dus een sterke drang naar steeds meer geldgierigheid, die begeerte naar geld. Dat neemt je helemaal in beslag. En daarover zegt de Heer Jezus: gij kunt niet God dienen en de mammon. Dus je kunt de Heere niet dienen en tegelijk de geldgod dienen. Als je voor het geld leeft, leef je niet voor de Heere. En tot die rijke dwaas in de gelijkenis kwam die ernstige vraag: gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? Je kunt je geld niet meenemen. Voor wie zal het straks zijn met uw sterven? Kijk, en daarom kun je toch niet de hoop stellen, vers 17, op de ongestadigheid des rijkdoms. Maar op de levende God, die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Nou, daar willen we vanmiddag, mocht het zijn met de hulp van de Heere, over nadenken. Aan de hand van het 8e gebod. En dan komt het onderwijs tot ons vanuit onze Heidelbergse catechismus, zondag 42, vraag en antwoord 110 en 111. Dus zondag 42, vraag 110. Wat verbiedt God in het 8e gebod? Het antwoord luidt: God verbiedt niet alleen dat stelen en roven hetwelk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij alle boze stukken en aanslagen waarmede wij onze naasten goed denken aan ons te brengen. Het zij met geweld of schijn des rechts, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel van God verboden. Daarboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting zijn er gaven. Vraag 111. Maar wat gebiedt u God in dit gebod? Het antwoord: dat ik mijn naaste nut, waar ik kan en mag, bevorderen. Met hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Daarboven ook, en dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik de nooddruftigen helpen mogen. Tot zover zondag 42. Gemeente, het gaat vanmiddag over het achtste gebod. Gij zult niet stelen. En dat achtste gebod is ook een van de geboden van de tweede tafel van de wet. Onze naaste liefhebben als onszelf. En dan dus toegespitst op het achtste gebod, onze naaste liefhebben door zijn bezit te eerbiedigen. Maar direct komt dan die vraag naar boven. Jawel, het gaat over bezit, ons bezit. Hebben wij wel eigen bezit? We hebben het net gezongen uit Psalm 49. Al de aarde en alles wat zij geeft, zijn het wettig eigendom des Heren. En dat is goed om daar helemaal in het begin van de preek bij stil te staan. De Heere is de schepper. Dus alles wat wij krijgen, komt ten diepste van God. Dat is belangrijk. Want hoe rijk u misschien ook bent, hoeveel bezitting u heeft, hoeveel hectare grond, het is het eigendom van God. Dus niemand kan er leven op zo'n manier dat hij denkt het is van mezelf of dat hij de aarde in bezit heeft. Wij zijn zelfs geen eigenaar van het leven. In het achtste gebod heeft de catechismus dat uitgewerkt. God geeft leven, het zesde gebod. Gij zult niet doden. Het leven komt van de Heere. En nu in het achtste gebod, God is de eigenaar van het leven. Ja, maar van alles van ons. Mag ik het u eens vragen? Hebt u zo wel eens naar uw bezit gekeken? Zo naar die auto. Naar uw huis. Hebt u zo wel eens naar de kinderen gekeken? Ze zijn niet van u, ze zijn van God. Het zijn leenpanden die de Heere ons toevertrouwt. God vertrouwt ons de zorg toe, maar ze blijven van de Heere. Kijk, Gods kinderen ervaren dat, als het goed is, ook zo, dat alles wat ze krijgen, ze ontvangen uit Gods hand. Uit de hand van de hemelse Vader. Kijk, ongelovigen, die nemen alles zonder erbij stil te staan. Ze vragen zich niet af waar het vandaan komt. Maar als het goed is, weet een christen zich een rentmeester. Dus van alles wat wij krijgen, daar hebben we verantwoord mee om te gaan. Want het blijft ten diepste van God. Wie dat beseft, die mag wel klein worden, ootmoedig. Dan is het enkel Gods goedheid dat hij ons nog zoveel geeft. Want als we teruggaan naar het paradijs, daar zijn we nou het recht op enig goed kwijtgeraakt. Daar hebben we het verloren. In die zonde van Adam en Eva, daar ligt nu de eerste diefstal. Nemen wat niet voor hen was genomen van die verboden vrucht. Van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En toch gedaan, terwijl het niet mocht, gestolen. God had het verboden. En daar zat nog meer achter. Daarin van Gods eer gestolen, de Heere tekort gedaan. Niet langer beleden, al de aarde en alles wat zij geeft, zijn het wettig eigendom des Heeren. Daar hebben we als het ware gezegd, ja maar wij willen er zelf de baas van zijn. Kennen het goed en het kwaad. Wij willen ermee doen wat ons goed dunkt. En daar ligt het begin van het streven naar rijkdom, eer en macht. En toch geeft de Heer ons nog zoveel. Maar alles wat wij hebben, dat is zo betrekkelijk. Jongens en meisjes, denk maar aan Job. Die was ook heel erg rijk. Maar in enkele dagen werd die straatarm. Van schatrijk tot straatarm. Er ligt soms zo weinig tussen. Ook al heeft de Heer het hem dubbel wedergegeven. Dus dat is wel een mooi voorbeeld. Mooi, ja. Aangrijpend voorbeeld. Dat je van rijk arm kunt worden. Maar de Heere kan ook een arme rijk maken. En u die de Heere vreest, die mag dat misschien ook wel eens ervaren. Wat de apostel Paulus in 2 Korinthe 6 vers 10 schrijft. Niets hebbende en nochtans alles bezittende. Kijk, dat is nou die rijkdom. Als u het eigendom mag zijn van Christus, ja dan ligt daar een schat zo groot, dat is niet te zeggen. Alles bezittende, echte rijkdom, dat is de genade van Christus te hebben ontvangen. Ergens las ik de uitspraak van dominee Ledeboer. Die begreep iets van die rijkdom die er ligt in Christus. En die man was in het aardse rijk. En toen zei hij het, of hij schreef het. Voor één kus van Jezus' mond geef ik al die zwarte grond. Kijk, als het goed ligt tussen de Here en uw ziel. Dan ligt daarin toch het hoogste te genieten. En al dit aardse is daaraan toch ondergeschikt. Kijk, nu zijn er op deze aarde mensen die schatrijk zijn. En je hebt mensen die zijn straatarm. En de meeste zitten ertussenin. En alles is ook relatief als het gaat over rijkdom en armoede. Als wij het vergelijken met iemand in de derde wereld, dan zijn we allemaal rijk. Als we ons aan elkaar afmeten, ja, dan is het wel dat de een rijker is dan de ander. Dus alles relatief, maar rijkdom hoeft op zich het leven met de Here niet in de weg te staan. Dat is ook wel eens belangrijk om te overdenken. Want Abraham was heel rijk. En hij leefde dicht bij de Here. Als je denkt aan koning David of Salomo, die waren ook rijk. Dus dat is op zich niet verkeerd. Dat hoeft ook het leven met God niet in de weg te staan. Wat we gelezen hebben uit 1 Timotheüs 6, dat gaat over de begeerte naar rijkdom, naar het steeds meer willen hebben en leven voor dit aardse. Want daarvan lezen we in de Bijbel ook wel hele verschrikkelijke voorbeelden. Ik denk dat onze kinderen wel iemand uit de Bijbel kennen die, omdat hij rijk wilde worden, iets heel vreselijks had gedaan. Denk maar aan Judas. Die had zijn meester verraden voor 30 zilverlingen. Of misschien denkt een van onze jongeren aan Ananias en Safira. Die gaven dan wel een deel van de opbrengst van hun land, maar ze logen de Heilige Geest. En hoe vreselijk is het met hen afgelopen. Wat een waarschuwende voorbeelden. Maar verschillen zijn er dus. Tussen rijk en arm. En rijker en armer. En daar rekent de Heere ook mee. Dat lezen we ook in de Bijbel. Het 8e gebod gaat er dus vanuit dat er bezittingen zijn. Die bijvoorbeeld gestolen kunnen worden. Heidelbergse Catechismus. Dan gaat het uitwerken in twee vragen, 110 en 111. Wat verbiedt God en wat gebiedt God? En dan merk je opnieuw de rijkwijde van de catechismus. Van wat verboden is tot wat je moet doen. Wat verbiedt God, wat gebiedt God? Nou, eerst vraag 110. Wat verbiedt God in het 8e gebod? Net als bij het 6e gebod noemt de catechismus dan eerst die grote zaken die ook in het wetboek van het strafrecht staan. Liegen of stelen en roven. Maar Gods gebod gaat verder. God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, het welk de overheid straft. Dus zeker dat roven en stelen valt daaronder. Stelen, ja, dat is het wegnemen van andermans goed. Vaak op heimelijke wijze. Bijvoorbeeld een inbreker die bij iemand inbreekt die niet thuis is. Of in de nacht, als niemand het merkt. Roven, ja, dan komt er geweld bij kijken. Dat is met geweld een ander zijn bezittingen afnemen. Denk maar aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Die reiziger die daar onderweg was, die werd beroofd en half dood geslagen. Daar kwam geweld bij kijken. Roven, dan denken we vaak aan bezittingen, spullen die je rooft. Maar het kan ook het roven van personen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de broers die Jozef verkochten naar Egypte. Of denk aan de zonde van de slavernij. Ook in het verleden van ons land. Dat is lange tijd gewoon gevonden. Ook Nederland heeft meegewerkt aan de slavenhandel in de Gouden Eeuw. Dat is gelukkig over. En naar mijn idee heeft dat niet zoveel zin om excuses voor het verleden aan te bieden. Dat is erg makkelijk. Maar er zijn ook dingen die vandaag de dag spelen. Denk bijvoorbeeld aan mensenhandel. Dat is iets wat nog steeds actueel is. Misschien denkt u, nou ja, dat is natuurlijk allemaal waar en dat heeft met de catechismusvraag te maken. Maar dat is wel ver weg. Stelen en roven. Nou, dat is nog maar de vraag. Als u denkt dat u er niks mee te maken hebt, dan moet u eens denken aan wat er staat in Ezechiël 16. Verder hebt gij uw zonen en uw dochteren, die gij mij gebaard hebt, genomen en heb ze dezelfde geofferd om te verteren. Is het wat kleins van uw hoererijen, dat gij mijn kinderen geslacht hebt en hebt ze overgegeven, als gij dezelfde voor hen door het vuur hebt doen gaan? Uw kinderen, zegt de Heer, die gij mij gebaard hebt. Dus ze zijn bestemd voor de Heer. En wat gebeurt er dan mee? Nou, als je dus de kinderen opvoedt, alleen voor de wereld, voor de luxe. Ja, dan maak je je schuldig aan het achtste gebod, dan niet voor God. Jongens en meisjes, jullie weten het precies, of dat je vader of moeder daar mee bezig is. Kijk, als je... Waar praten ze met jullie over? Wat voor cijfers je op school gehaald hebt? En of dat het goed gaat en welk werk je wilt doen en waar je stage gaat lopen? Of vragen ze ook waar de catechisatie over ging? Of waar de juf over verteld heeft op school? Waar het Bijbelverhaal? Wat vinden jouw vader en moeder het belangrijkst? Nou, waar ze natuurlijk met jou over praten, dus... Wat vindt u als ouders het belangrijkste? Wat blijft nu de kinderen bij? Waarvoor voeden we onze kinderen op? O gemeente, ik zeg het niet alleen tegen u. Ik zeg het net zo goed tegen mezelf en onze kinderen. Wat zijn we vaak druk om ze door het leven te leiden? Maar onze kinderen kunnen ook sterven. En we moeten toch allemaal het leven uit? Het is toch nodig om met God verzoend te zijn? Bij ons in de buurt afgelopen week een kind van 8 jaar begraven. Ging gezond naar bed. De volgende morgen kwam zijn vader bij hem en het kind leefde niet meer. Geen enkel signaal van tevoren. En dan komt het wel op je aan van, waar is mijn kind? Heb ik het belangrijkste ook naar voren gebracht? Of... Heb ik mijn kind alleen maar voor de wereld opgevoed en om door deze wereld te komen? Terug naar het 8e gebod, gij zult niet stelen. In het Oude Testament waren de straffen voor diefstal heel duidelijk. Voor mensenroof, daar stond de doodstraf op. Voor het roven van rundvee... Nou, dan moest je het 5-dubbel vergoeden, 5-voudig, Exodus 22. Als er kleinvee van een schaap of zo gestolen werd, dan moest het 4-voudig wedergegeven worden. Nou, roven en stelen, nou, dat straft onze overheid ook. Wie er gepakt wordt op diefstal, die krijgt daarvoor een straf van onze overheid. Natuurlijk kun je discussie hebben of dat de straffen hoog genoeg zijn of niet. Hoe dan ook, gerechtigheid is nodig en het is goed dat dat in ons land gebeurt. Dan is trouwens wel nodig dat onze overheid ook zelf eerlijk is. Als je dan denkt aan de uitgaven van de overheid, dan moet dat ook transparant zijn. Dat moet ook na te rekenen zijn. En je kan je misschien wel eens zorgen maken of dat je belastinggeld wel goed wordt besteed. Maar maak daar niet de fout dat je denkt, en dan mag ik wel wat doen aan belastingontduiking of zwartwerken. Dan kun je niet goed praten met kritiek van, ja, onze overheid die besteedt het toch niet goed. Of denkt u dat straks de Heer dat een goed antwoord zal vinden? Als de Heer u die vraag stelt van, waarom heb je zwart gewerkt? Waarom was je niet eerlijk in je belastingaangifte? Van, ja, maar onze overheid, ja, zou dat houden voor Gods aangezicht? Denk er eens over na. Ook onze jongeren, waar het een grote verleiding is om zoveel bij te verdienen en het niet op te geven. Verder in het antwoord. Maar hij noemt ook dieverij alle boze stukken en aanslagen waarmee wij onze naasten goed denken aan ons te brengen. En als ik dit lees, dan herken ik de toon van de catechismus weer. Dat is altijd dat persoonlijke. Hier gaat het over wij. Over u en jij en over mij. Belangrijk om te onderkennen waar het over gaat. Vermeerderen van je eigen vermogen ten koste van je naaste. Dat is dus die geldgierigheid uit de voorafspraak. Die begeert er naar steeds meer. Een christen kent een zekere tevredenheid. Dan hoef je het uiterste er niet uit te halen. Nou, maar iemand zegt, zaken zijn zaken. Nou, daar tegenover staat, Gods gebod is Gods gebod. Als je het heel concreet wil maken, dan hoef je je concurrent niet failliet te laten gaan als er voor beide werk is. Catechismus noemt boze stukken. Boze stukken, dat zijn kwade plannen die je dan ook nog uit gaat voeren. Met dat doel om het geld van je naaste naar jou toe te halen. Waar kun je dan aan denken? Nou ja. Als je een klus hebt. En je rekent 2 uur arbeid en je bent er een goed uur mee bezig geweest. Dat is het 8e gebod, gij zult niet stelen. Of als je werkt voor de baas en je doet het zo traag mogelijk. En als je 's avonds voor jezelf werkt, dan ga je dubbel zo hard. En trouwens, dat heeft ook te maken met je schoolwerk. Als je huiswerk opgekregen hebt en je doet maar half. Dat is ook niet goed. Of... nou ja, als je rookt, dan ga je iedere half uur een checkje doen. In de tijd van de baas. Nou, trouwens andersom, hè. Je kan ook als werkgever rommelen met de afdrachten. Ja, nou ja, om die dingen te noemen, hè, die er ook onder vallen. Je hebt ook mensen die melden zich wel heel makkelijk ziek. Zal dat ook niet onder het 8e gebod vallen? En soms merk je het. Dat er een hele verkeerde opvatting komt over werk. Misschien kent u die uitdrukking wel. Werken, dat kost zoveel vrije tijd. Nou, zou je zo over je werk mogen spreken? Nee toch? Zelfs in het paradijs werd er al gewerkt. Zelfs voor de zondeval. Werken na de zondeval, ja, dat kostte zweet. Adam en Eva moesten al voor de zondeval de hof bouwen en bewaren. En dan geeft de catechismus aan, ons naasten goed aan ons brengen. Nou, dat kan op heel veel verschillende manieren. Maar het is dus zonde tegen God. Overtreding van het 8e gebod. En dan noemt de catechismus ook dingen uit het zakenleven. Het zij met geweld of schijn des rechts, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker of door enig middel van God verboden. Kijk, natuurlijk kun je als christen zakenman zijn. Echt wel. Maar wel eerlijk, op een eerlijke manier. Dus niet onder de schijn van recht. Dingen goed praten die fout zijn bijvoorbeeld, nee. Eerlijk. Het gaat over vals gewicht, el, maat, waar, munt. Nou, dat leefde in het Oude Testament. Daar waarschuwde de Heere bijvoorbeeld tegen het gevaar van tweeërlei weegsteen. Ja, dat was natuurlijk dat eikwezen nog niet, dat een kilo precies een kilo was. Dan werd er afgewogen met bijvoorbeeld een weegsteen. En als je dan een wat lichtere had, dan gebruikte je die om af te wegen wat je aan de klant gaf. En als je dan iets ging kopen, ja, dan gebruikte je die zware steen, dan kreeg je wat meer. Nou, dan heb je tweeërlei weegsteen. En dat is niet eerlijk, daar waarschuwt de Heere tegen. En hier dus in de catechismus, in de tijd van de 16e eeuw. Of als je denkt aan, ja, in de tijd van de catechismus, allerlei verschillende maatkannen waar je mee kon knoeien. Ja, dat, daarvan lijkt het van, ja, dat is niet uit onze tijd. Maar ja, probeer nou de vertaling eens te maken. Wat wel kan, is bijvoorbeeld A en B keus mengen en als A keus verkopen. Nou ja, dan ben je gewoon oneerlijk bezig. Dan is het, gij zult niet stelen, dan laat je de ander te veel betalen voor wat niet A-kwaliteit is. Ik denk trouwens dat onze jongeren dat ook wel weten. Als je dan wat koopt van een bepaald merk en het blijkt namaak te zijn, ja, nou weer opgelicht. Dat gebeurt nog als ik met al die sportartikelen, maar ook met elektronica. Kijk, dan heb je iets gekocht en dan staat er precies in wat er componenten zijn. En dan blijkt het niet te kloppen van die configuratie van je pc. Nou, dat noemt de catechismus dus hier als valse waar. En dat is ook een vorm van stelen. Valse munt wordt er nog genoemd. Nou, vals munterij. Maar ja, je zou ook kunnen denken aan allerlei middelen tegen de inflatie. Of dat allemaal even eerlijk is. Daar heb ik niet zoveel verstand van. Maar ja, daar heeft de overheid ook weer eerlijk in te zijn. En dan staat er woeker. Of enig middel van God verboden. Bij woeker zitten wij nog wel eens te denken aan een absurd hoge rente die betaald moet worden. Maar dat is niet helemaal terecht, want in de Bijbel, als het over woeker gaat, dan gaat het dikwijls gewoon over rente. In onze tijd, nou ja, rente op het spaargeld, dat is nauwelijks meer iets. Maar ja, rente, dat is op zich een eerlijke zaak. In het Oude Testament waren er ook van die hele mooie regels die de Heer had gegeven. Zo mocht je geen rente vragen van je broeder. Want de Heer had gezegd dat je de armen juist moest helpen. Het mocht wel van een vreemdeling of bijwoner. Daar zat dus die les in. Een arme broeder, die moet je helpen. De nood van een ander mag je niet misbruiken. Maar geld uitlenen aan mensen die ermee handelen, ja, dat was geen probleem. Overigens, ik noemde dat net van die hoge rente en zo, daar waarschuwt de Heer wel tegen. Dan is het overwinst in Leviticus 25. Nou, dan mag je ook wel eens denken. Als je bepaalde berichten dan opvangt van wat is nu nog terecht? Welke winstmarges mogen er zijn? En hoeveel risico's kleven eraan? En wat is nu verantwoord? Als je denkt aan het beleggen. Nou, ik moet er niet aan beginnen, want ik zou ieder half uur de AEX in de gaten willen houden. Dat is niet goed voor mij. Als u het wel kunt, nou, dat hoeft niet verkeerd te zijn. Maar het moet het dienen van God niet in de weg staan. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat de Heere alle onrecht verbiedt. En het achtste gebod, dat staat in de catechismus in het stuk van de dankbaarheid. Dat is niet voor niks. Het gaat er ook om hoe je de naaste kunt helpen. Dat leert de Heer Jezus in de bergrede. En indien gij leent degene van welke gij hoopt weder te ontvangen, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars lenen de zondaren, opdat ze even gelijk weder zouden mogen ontvangen. Maar hebt uw vijanden lief en doet goed en leent zonder iets weder te hopen. En uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen des Allerhoogste zijn, want hij is goedertieren over de ondankbare en bozen. Nou, gemeente, die les van de Heer Jezus, dat laat zien. Hebt u naaste lief als uzelf. De catechismus die stopt heel die opsomming, want er is natuurlijk nog veel meer te noemen wat onder die noemer gij zult niet stelen valt. En daarom zegt de catechismus aan het eind: of door enig middel van God verboden. Dus dat is dus geld of iets dergelijks krijgen van je naaste ten koste van je naaste. Dus misbruik maken van je naaste. Bijvoorbeeld misbruik maken van iemands goedgelovigheid. Bijvoorbeeld een verborgen gebrek, verzwijgen. Iets kopen waarvan je weet dat het heel veel waard is. En je zegt tegen de koopman, het is niks waard, ik geef er 5 euro voor, daar mag je nog blij mee zijn. En zelf verkoop je het voor 150. Nou, dan heb je dus ook zoiets van enig middel, van dat staat niet in verhouding, dat is niet eerlijk. Middel van God verboden. Ja, het is vanmiddag wel praktisch. Denk eens aan speculeren, aan de loterij. Zijn dat nou dingen die mogen? Nee, dan word je gepakt door de begeerte aan een overmatig grote winst. Dat is niet goed. Daarom doen wij niet mee aan de loterijen en dergelijke. Dan ga je de begeerte naar rijkdom voeden. Waarvan de Heere zegt dat dat niet goed is, waartegen hij waarschuwt. En dan komen we bij de laatste zin van antwoord 110. Daarboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting zijn er gaven. Nou, over gierigheid heb ik al wat gezegd. Dat was als die begeerte naar rijkdom je te pakken krijgt. Kijk, dat gaat niet over zuinigheid. Het gaat hier over niets over hebben voor een ander. Alles zelf willen houden. Meer willen hebben dan een ander. Een gierigaard is iemand die heeft nooit genoeg. En het erge is, een gierigaard die leeft of dat hij altijd hier op aarde zal zijn. Want hij wil altijd hier maar vergaderen. Overigens, je hoeft niet rijk te zijn om een gierigaard te zijn. Dat kan ook zijn met iemand die alleen maar een bijbaantje heeft. Of van onze jongeren. Kijk, je moet ook leren om te geven. Ik houd het de kinderen wel eens voor als ze vast inkomen krijgen van, nu verdien je zo mooi. Zou je niet ook eens wat doen voor een ander? Nou, dat is best moeilijk. Maar je moet wel leren. Bijvoorbeeld zo'n adoptiekind van woord en daad. Nou, dan heb je een mooi doel waar je ook wat aan geeft. Dat moet je leren. Ook als jongere, dat je niet alleen verdient voor jezelf, maar dat het ook voor een ander is. Kijk, een gierigaard die zegt meestal, ik ben zuinig. Maar u moet wel eerlijk zijn. Leeft u voor het geld, dan gaat fout. Dan heeft het geld u te pakken. Hoe zit het trouwens, ik ken hier heel de situatie niet, maar ja, als de kerkvoogdij de vrijwillige bijdrage vraagt of met de collectes, ja, dan staat er vaak bij vrijwillige bijdrage. Dat is een mooie uitdrukking. Want wat niet kan, dat hoeft niet. Maar als u wel kunt, dan mag u toch geven. Kijk, dus iemand hoeft geen schuldgevoel te hebben als die iets kleins geeft. Maar als u het makkelijk ruimer had kunnen doen, dan is het maar de vraag. Ik heb het in mijn gemeente wel eens gezegd van, als je meer geld uitgeeft aan je vakantie dan aan goede doelen, dan zit het niet goed. Nou, dan heb je een hele concrete. En dan is het situatie afhankelijk. Ja, dus onthoud u maar eens. En kijkt u het maar eens na. In het Oude Testament lees je over de tienden. Ja, dat was ook een soort belasting. Hoe is nu de dienst van de Heer? Komt hij er vanaf met een fooitje? Of is het een offer voor de Heer en zijn dienst? Ik moet denken aan die oude vrouw. Als dan de AOW binnenkwam, dan ging er eerst wat apart voor de kerk. En dan werd de rest verdeeld. Nou, dan merk je het van wat staat op de eerste plek. Wat vinden we belangrijk? Is dat de sluitpost of is het de eerste post? Er zijn heel veel dingen te noemen. Laten we een voorbeeld nemen aan Jacob. Die stuurde zijn zonen met dubbel geld de tweede keer naar Egypte. Want hij wilde eerlijk zijn. Nou, zo hebben wij ook eerlijk te zijn. En als het nou op ons aan laten komen. Hè, je hoort dit en ik hoor mezelf praten. Dan komt toch die vraag onwillekeurig op je af. Ja, maar hoe sta ik tegenover dat achtste gebod van de Heer? Wie staat er niet schuldig? Oneerlijk verkregen goed gedijt niet. Heb ik als een rentmeester geleefd met wat God me geeft? Of heb ik Gods gaven misbruikt en enkel maar vrolijk en prachtig voor mezelf geleefd? Een christelijke levensstijl heeft ook iets te maken met matigheid. Of verkwisten we Gods gaven? Hebben we onze schuld voor de Here niet te belijden? Dat sluit wel aan bij vraag 111. Wat gebiedt u God in dit gebod? Dan komen we bij de positieve kant. Net hoorden we al die dingen die God verbiedt. En nu gaan we ook nadenken over wat moeten we ermee? Wat gebiedt God? En dat past ook heel mooi, want het staat in het stuk van de dankbaarheid. En dat ik mijn naaste nut waar ik kan en mag bevorderen. En dat is een hele mooie. Want in deze tijd met zoveel egoïsme is dat wel heel mooi om daar eens een keer over na te denken. We zijn zo vaak op onszelf gericht en gelukkig in die coronatijd kreeg je opeens weer dat mensen wat meer naar een ander gingen omzien. Dat was een mooi bijeffect. Maar wat blijft er van over? De Heidelbergse catechismus die wijst op grond van de schrift, heb oog voor een ander. Dus een christen let op een positieve manier op de ander. Opdat u samen met die naaste de Here mag dienen. Stelt u eens voor dat de Here u en die ander tegelijk voor zijn troon roept. Dat die ander u niet hoeft te beschuldigen van oneerlijke praktijken. Hebt u naaste lief? Kijk, in het Oude Testament was dat heel concreet. Van dat dier dat weggelopen was en jij vond dat. Bracht je dat niet terug, dan was je schuldig. En als de ander wat aan het opzoeken was en je verstopte dat. Ja, dan stond je schuldig, dan moet je teruggeven. Weet u wie zo leefde? De Heer Jezus. Hij kon en mocht. Waar het verantwoord was, waar het goed was, heeft hij het nut van de naaste bevorderd. Kunnen en mogen staat er. Waarom staat er mogen? Nou, waar je een naaste mag helpen. Je mag je naaste niet altijd helpen. Een tijdje terug kwam een vrouw met mijn zoon, was bij het station en daar vroeg er eentje om een tientje voor de trein. Maar je kon aan alles merken, dat was een drugsverslaafde. Nou, als je die 10 euro geeft, dan gaat dat op aan een joint of zo. Of nog erger. Dus, mijn zoon liep mee. Hij zegt, ik zal voor jou een treinkaartje kopen. En toen hoefde het niet. Nou, toen was duidelijk van, die zei maar wat, maar het klopte niet. Het was niet eerlijk. Dus dan moet je zo iemand niet met geld helpen, want hij gebruikt het enkel voor zijn verslaving. Waar je kan en mag. Je mag niet altijd op zo'n manier helpen, want dan help je een ander op een verkeerde manier. En als je weet van die concurrent die de klanten bedriegt, die mag je toch niet door laten gaan? Dan moet je toch die ander waarschuwen van, zo mag jij niet doen. Ja, waarom? als jij zijn klant niet bent. Nee, maar als je dat wel weet, dan laat je je naaste toch niet doorgaan totdat die ander zijn ogen opslaat in de hel. Dan wil je toch die ander ook daarvoor waarschuwen. Kijk, de wereld zegt, wat gij niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Nou, een christen zegt hier in de catechismus, handel met een ander zoals je wilde dat die ander met jou zou handelen. Dat is de les van de barmhartige Samaritaan. Die betaalde zelfs de herberg van die man die zo geslagen was. Daarboven ook dat ik trouwelijk arbeide opdat ik de nooddruftige helpen mogen. Trouwelijk arbeiden. Dat herkennen de jongeren wel uit het huwelijksformulier. Als je misschien korte tijd terug dat huwelijksgesprek gehad hebt. Nou, dan wordt dat huwelijksformulier doorgelezen en daar staat dat je trouwelijk moet arbeiden. Nou, waarom moet je je werk trouw doen? Nou, dat staat erbij. Dat is, ja, om je vrouw en kinderen, als je die mag krijgen, te onderhouden. Maar ook, daarboven iets hebt om de nooddruftige mede te delen. Dus je werkt niet alleen voor jezelf, maar ook om die ander te helpen die het nodig heeft, die hulp nodig heeft. Gemeente, dan leven we best in een gevaarlijke tijd, want dan gaat het maar in heel veel gevallen om veel uren te maken, veel te verdienen. En voor je het weet heeft de geldgierigheid je te pakken waar Paulus tegen waarschuwde. De geldgierigheid is de wortel van alle kwaad. Door dat begeren naar meer, kom je van de ene zonde in de andere zonde. En daarom zingen we toch, laat geldgierigheid mij in haar strik niet vangen. Dat is een belangrijke. Vaders moeten ook in het gezin zijn. Die hebben niet alleen de taak om 60 of 70 uur in de week te werken en je ziet je kinderen nauwelijks. Dat is niet goed. De Heer heeft in zijn wijsheid een rustdag gegeven. De Heer wist van rusten na die 6 dagen van de schepping. En op de 7e dag rust hij. Was de eerste dag die een naam kreeg, de Sabbat. God wist van ophouden. De Heer was niet moe. Maar de Heer kwam toch tot die rustdag om te genieten van wat er geschapen was. En dat is een les. Wij mogen ook de rust genieten. Kijk, en ik begrijp het wel, dat is een hele lastige als iemand werkeloos is geraakt en je gaat dan spreken over het voorrecht van je werk te laten rusten. Want dan zou je graag willen werken. Maar misschien is er dan ook wel werk in het vrijwilligerswerk. Of je een cursus doet en je omscholen. Het is allemaal niet zo makkelijk, dat kan ik me niet goed voorstellen, maar ja, u die in die situatie zit, waarschijnlijk wel. Gemeente, geld en goed. Waar het zomaar over gaat. Ja, dat als gastprediker in de gemeente, dat is misschien niet het meest makkelijke onderwerp. Maar laten we maar wel eerlijk zijn. Met geld en goed moet u ook uw naaste helpen. De nooddruftige. Nou, nooddruft, die dus het nodige, het noodzakelijke mist. In het Oude Testament was het heel praktisch. Dan moest de hoek van de akker niet geoogst worden. Dat was voor de armen. En je mocht de aren niet nalezen. Dat was voor de armen, voor de weduwe. Dat was bijvoorbeeld voor Rut. We kennen het uit het Bijbelboek. In het Nieuwe Testament op een iets andere manier. Maar dan staat er, de Heer heeft de blijmoedige gever lief. Dus dezelfde gedachte, de zorg voor de nooddruftige. Het gaat om de liefde van het hart. Doet u het? Omdat u de naaste ook lief hebt gekregen. Omdat u weet wat het is om God lief te hebben. Dan moeten we de eerste en de tweede tafel ook met elkaar verbinden. En als dat zo mag zijn, dan gebeurt het als het ware vanzelfsprekend. Dan kost het niet heel veel hartzeer. Dan doe je het. En dan in Matteüs 25. Dan vraagt zo iemand: Heere, wanneer hebben we die naakte gekleed en die hongerige gevoed? Het hoort bij het christelijke leven. En je bent er zelf nauwelijks van bewust. Nou mag u zo leven. Zo voor Gods aangezicht en ten nutte van de mens om u heen. Dan mag u met die rijkdom die God u gegeven heeft voor de Heere leven. En dan mag je ook nog het goede genieten. Want wat God u gegeven heeft, daar mag u ook blij mee zijn. Maar als je arm bent, dan hoef je je voor die armoede niet te schamen. En dan lees je dat de Heere zelfs een bijzonder oog op u heeft. En dan mag er ook de dankbaarheid zijn als er geholpen mag worden. Dan wilt u ook geholpen worden. Kijk, dat kan ook wel eens een keer een probleem zijn. Dan is het weer hoogmoed. Ja, maar dan wil je ook laten helpen. Gemeente, vanmiddag vanuit de catechismus al heel veel praktische dingen vanuit dat achtste gebod. Gij zult niet stelen. Wij leven in vrijheid. En dat is een groot goed. Israël, in de tijd dat ze de wet kregen bij de Sinaï, die kwamen net uit Egypte. En daar hadden ze 7 dagen in de week moeten werken. Daar was geen rust. Maar de Heere had Israël uit Egypte verlost van de farao. En nu waarschuwt de Heere als het ware: val niet terug dat je onder het juk komt van de mammon. Dat je door het geld en door je goed en door je rijkdom gevangen wordt. Mag u leven uit Christus. En dan die geestelijke kant. Die arm geworden is, daar hij rijk was. Wat heeft de Heer Jezus in de hemel veel gehad? Hij heeft het willen verlaten om naar deze aarde te komen. Hij die rijk was, wilde arm worden. Waarom? Om armen met goederen te vervullen. Ja, dan gaat het over de geestelijke goederen. Dat de Heere nou wil geven. Dat nieuwe leven. En naast het geestelijke geeft de Heere ook zoveel andere zegeningen. Opdat u het mag leren om ook in de praktijk een christen te zijn. Amen. We gaan zingen Psalm 37, het derde vers. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Psalm 37, vers 3.